onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente de dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 38, het 9e en 22e vers. Vers 9, maar wat klaag ik, Heere der Heren? Mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. En ook het 22e vers, Heere, ik voel mijn krachten wijken. 9 en 22 van Psalm 38. Ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en alle tijden belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. In antwoord daarop zingen we van Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. En daarna wordt u gelezen uit Hebreeën 9, vers 11 tot en met 28. Hebreeën 9, 11 tot en met 28 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en Psalm 138, vers 3.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing is uit Hebreeën 9 vanaf vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is Hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welke God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande, en gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat vanmiddag tot ons komt vanuit zondag 5. Zondag 5 van de Heidelberger catechismus. Daar wordt gevraagd: aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En het antwoord is: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomenlijk betalen. Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord: in geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag 14. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te vragen. Heere, wilt u ons die allerbelangrijkste vragen leren in ons leven. We hebben zojuist vragen en antwoorden gelezen uit het oude leerboek dat gegrond is op uw woord. Maar u weet of het ook de vragen zijn geworden in ons leven, de vragen van ons hart. Misschien zijn er heel andere vragen waarmee we dit kerkgebouw binnenkwamen. Misschien hebben we geen vragen meegenomen, maar hoe het ook is, Heere, we bidden u of u door uw Heilige Geest en door de bediening van uw woord ons die allerbelangrijkste vragen in ons leven wil leren. Niet alleen de vraag of er genade mogelijk is, dat is ook nodig. Maar leer ons meer dan dat. Leer ons verder dan die vraag. Leer ons de vraag te stellen hoe er betaald zal worden. En Heere, u weet ervan als we aan die dingen nog helemaal voorbij leven. U weet ervan wanneer we voor onszelf de toestand waarin we van nature zijn hebben geaccepteerd. Heere, wil u het anders maken in ons leven? En wil u ons wakker schudden? En wil u geven dat deze dingen mogen gaan wegen op ons hart? U weet ervan als we rust gezocht hebben, buiten uw gerechtigheid om, buiten de rechtvaardige God om. Heere, wilt u er ons deze middag dan krachtig van overtuigen dat onze rust geen grond heeft? En wil ons toch afbrengen van alle rustgronden buiten de grond in het volbrachte werk van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, als borg en als middelaar? Heer, u weet ook van die omstandigheden waarin deze vragen zo'n worsteling voor ons kunnen zijn. Hoe zal het toch goed komen? En hoe zal er toch betaling komen voor mijn hemelhoge schuld? Wilt u geven dat er vanmiddag in ons hart licht mag vallen vanuit uw woord? Als uw woord die ene middelaar Gods en der mensen aanwijst in de Heer Jezus Christus. Hij die schoner is dan alle mensenkinderen. Hij op wiens lippen genade uitgestort is. Hij wiens werk volkomen is. Hij wiens gerechtigheid volkomen voor u bestaan kan. Hij die een gepaste en ook een zeer gewillige zaligmaker van zondaren is. Heere, geef ons te mogen zien op hem. En verheerlijk hem in de prediking van deze middag. En verheerlijk hem in het midden van de gemeente. En onder degenen die met ons opgekomen zijn. En onder degenen die thuis met ons meeluisteren. Geeft u wat nodig is bij het luisteren en in het spreken. Heere, laat onze bekwaamheid, laat onze vrijmoedigheid uit u mogen zijn. We bidden u voor de gemeente. We vragen van u of u alle werk in het midden van de gemeente tot zegen wil laten zijn. We denken ook aan de Bijbelkring Jongvolwassenen die aanstaande woensdag weer hoopt samen te komen. Wil u de jongvolwassenen daar brengen? Geeft u ze een verlangen in het hart om ook door de week uw woord te onderzoeken? Met elkaar daarover na te denken? Geef uw zegen over de bijeenkomst en geef alles wat nodig is. Heren, we bidden het u niet minder voor de catechisatie en voor de belijdeniscatechisatie. Voor ander werk dat in de gemeente plaatsvindt, soms ook achter de schermen, als er zorg gedragen wordt voor de uitzending van de diensten. En als er zorg gedragen wordt voor ons kerkgebouw en allerlei andere belangen. Heren, geeft u een ieder die daarin een taak heeft ontvangen ook wat nodig is. En geef ons een hartelijke betrokkenheid op uw dienst, op uw woord. We bidden, Heren, of u zich ontfermen wil over het kerkverband waartoe wij mogen behoren. U hebt ons daar een plaats gegeven. U geeft ons daarin voorrechten. Maar er zijn ook zorgen. En mogen we, Heere, alle dingen voor u neerleggen met de bede of u wil opstaan en of u zich ook over de kerken waartoe wij mogen behoren wilt ontfermen. Wilt u in dat opzicht ook de meerdere vergaderingen en heel bijzonder de generale synode uw licht en uw wijsheid schenken. Sterk en helpt u alle afgevaardigden. Mogen we vanuit onze gemeente ook onze broeder naaktgeboren aan u opdragen die afgevaardigd is. Heere, laat hij en alle anderen die daar zijn in al hun beraadslagingen en in al hun werkzaamheden toch veel het licht van u en de wijsheid van u en de genade van u mogen ontvangen. En ontferm u zich, Heere, over ons die het zo verzondigd en verbeurd hebben, ook kerkelijk. Bewaar ons ervoor dat we zouden neerzien op anderen. Geef ons diepe bewogenheid, maar ook verootmoediging voor uw aangezicht. Heren, we bidden u voor andere kerkverbanden in ons land. Kerkverbanden waaraan we ons verbonden kunnen weten. Kerkverbanden waar we misschien ook op grotere afstand van staan. U weet wat ieder nodig heeft. Bouw uw kerk, Heren. Laat uw koninkrijk komen. Geeft u dat uw naam mag worden voortgeplant in waarheid van geslacht tot geslacht. Wil het zendingswerk en het evangelisatiewerk zegenen. Ook dat evangelisatiewerk dat vanuit onze gemeente van tijd tot tijd plaatsvindt. Woorden kunnen worden gezaaid, Heren, maar u bent het die de wasdom geeft. En wilt u dat doen? Vrijmachtig, maar ook verrassend. We bidden, Heren, of u wil neerzien op alle plaatsen en alle huizen waar zorgen en noden zijn. U weet ervan. Als de vorst der duisternis zijn pijlen gericht houdt op het huwelijk. U weet ervan als hij zijn pijlen gericht houdt op gezinnen. Als hij probeert te ontwrichten. Heren, wilt u zijn werk verstoren. En wil u geven dat de huwelijken versterkt mogen worden. Dat gezinnen aan elkaar verbonden mogen worden. Dat boven alles uw naam mag worden aangeroepen en mag klinken uit de huizen in onze gebeden. Heren, wilt u zich zo ontfermen? U kent alle strijd en alle vragen en alle moeite. U weet ervan, Heren, wanneer wij ons hebben opgemaakt om te gaan luisteren naar de boodschap vanuit uw woord in deze leerdienst. En als het heel bijzonder zou gaan, opnieuw zou gaan over uw gerechtigheid en over de noodzaak van een middelaar, wat voor gedachten dat allemaal kan bovenbrengen. Heren, wij moeten het vanmiddag voor uw aangezicht belijden dat wij in onszelf vijandig staan, afwijzend staan tegenover uw gerechtigheid. Wij nemen onszelf en onze belangen als maatstaf. Wij denken vanuit onszelf en niet uit u. Wil u het ons vanuit de hoge hemel leren? Om vanuit u te denken. Om de dingen vanuit u te mogen bezien. Om gebracht te mogen worden door die grote leermeester in de ellende. Ook bij uw gerechtigheid. Die voldoening eist. En Heren, laat die eis ook op ons hart mogen aankomen. Betaal me wat geschuldig zijt. Heren, u weet ervan hoe we afkerig kunnen zijn om zalig te worden door een ander. En hoe we zo geneigd zijn om de dingen altijd weer zelf te proberen te betalen. Wilt u ons daaraan ontdekken? En wil u ons laten zien, Heren, dat dat niet alleen onmogelijk is, maar dat het u ook van uw eer berooft. En geeft u dat er voor het eerst in ons leven, of bij vernieuwing en bij verdieping, plaats mag komen voor die gegeven middelaar, de Heer Jezus Christus, in wie er een volkomen zaligheid is voor rechteloze. Heere, zie in gunst op ons neer. Gedenkt u ook de gemeenten waar moeiten en zorgen zijn. U kent alle plaatsen waar het geval is, Heere. Denken ook aan de gemeente van Driebergen, die opnieuw teleurgesteld moest worden. U, dominee Kempeneers, moest bedanken voor het beroep dat op hem werd uitgebracht. Heere, wil u ook daar schenken wat nodig is. Schenk het aan de gemeente. Schenk het aan de kerkenraad. Schenk het aan allen die bij de omstandigheden betrokken zijn. We dragen ze alle hartelijk aan u, de Heere, op. Zie in gunst op ons neer en hoor ons. En verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 49, tweede en het derde vers willen we gaan zingen. 49, 2 en 3. Er zijn drie collecten. De eerste voor de eredienst, tweede voor kerkelijke kassen en de derde collecte straks is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het gebeurde vele jaren geleden in de straten van Rotterdam. Een van mijn verre voorgangers in de gemeente van Kralingen hier bracht een pastoraal bezoek. En in de haast parkeerde hij zijn auto verkeerd. En toen hij terugkwam van bezoek, stond er een politieagent een bekeuring uit te schrijven. En die bekeuring werd hem overhandigd. En toen keek de dominee naar het bedrag. En toen schoot het er zomaar uit. Dat kan ik nog wel betalen. Maar de schuld die ik bij de bank des hemels heb, kan ik niet betalen. En u? Met die opmerking, met die vraag, bepaalde deze dienaar van het woord een voorbijganger zomaar bij een van de diepste vragen die wij, gemeente, in ons leven moeten leren. Ik zei het al zojuist in het gebed, het zou kunnen dat wij met hele andere vragen in de kerk gekomen zijn. Dat is op zich niet verkeerd. Het is goed om onze vragen mee te nemen. Maar wat de catechismus doet en wat het woord van de Here doet en wat ook de prediking van het woord wil doen, is niet alleen maar antwoord geven op vragen waarmee u naar de kerk gekomen zou kunnen zijn, maar het woord wil ons ook de levensbelangrijke vragen leren stellen. Hoe zal er betaald worden voor mijn schuld? Kunt u de schuld betalen die u bij de bank des hemels hebt? Want die moet betaald worden. Vanmiddag gaat het vanuit zondag 5 van de Heidelberger Catechismus over een middelaar die betalen kan. Daar loopt deze zondag op uit. Een middelaar die betalen kan. En we letten in dat verband op drie dingen. Allereerst welke schuld wij hebben. Dat is vraag en antwoord 12. In de tweede plaats wie er niet betalen kan. Dat is vraag en antwoord 13 en 14. En tenslotte wie er wel betalen kan. Een middelaar die betalen kan. We denken allereerst na over welke schuld wij hebben. In de tweede plaats wie er niet betalen kan. En tenslotte wie er wel betalen kan. En de Heere geven dat die vraag in ons alle leven gaat wegen. En dat het ons te doen mag worden om een antwoord op die vraag. En dat we dat antwoord ook mogen vinden. Boven zondag 5 staat iets waar we allereerst even op moeten letten. U ziet dat daarboven staat het tweede deel van des mensen verlossing. We weten allemaal, de catechismus, het oude leerboek is verdeeld in drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En nadat we drie zondagen lang hebben stilgestaan bij het eerste stuk, het stuk van de ellende, gaan we dan nu het stuk van de verlossing in wat het onderwijs betreft. En als we dan gaan luisteren naar vraag 12, laten we die eerst maar lezen, vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Als we luisteren naar die lange vraag waar heel veel in ligt, daar hopen we dan straks even op te letten, dan is het eerste wel wat ons opvalt, dat het eigenlijk toch ook nog wel gaat over het stuk van de ellende. Rechtvaardig oordeel van God, tijdelijke eeuwige straffen. Kijk gemeente, dat leert ons om te beginnen dat het stuk van de ellende niet een stuk is dat ervoor bedoeld is om op zeker moment afgerond te worden. En dan laat een mens dat achter zich En dan komt er een volgend stuk. Maar dat stuk van de ellende dat, wat de uitdrukkelijke behandeling betreft, afgesloten wordt met zondag 4, dat wordt toch eigenlijk ook voortgezet in het stuk van de verlossing. Dat komt terug. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen, dat is ook wel te begrijpen. Want verlossing is verlossing uit en van ellende. Dus als het over de verlossing gaat, gaat het toch ook weer over de ellende. En als we dan in gedachten even de sprong maken naar het derde en het laatste stuk, het stuk van de dankbaarheid, dan kunnen we ook dat niet losmaken van de ellende. Dan moeten we zeggen, dankbaarheid is dankbaarheid voor de verlossing uit de ellende. En het stuk van de ellende werkt ook nog door in het stuk van de dankbaarheid. Ik heb die zondag wel vaker onder u geciteerd en u herkent hem wel. De uitleg van de vijfde bede. Daar wordt gezegd, en dan bent u helemaal achter in de catechismus in zondag 51. Daar wordt dan gezegd, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is om onze naaste van harte te vergeven. Maar aan het begin van die uitleg hoort u dat eigenlijk het stuk van de ellende weer terugkeert. En wat in de catechismus het geval is, gemeente, dat is ook het geval in het leven van het geloof. Daar is de ellende niet een gepasseerd station, een stuk dat achter de mens ligt en wat die afsluit en waar die nooit meer op terugkomt. Maar dat is iets waar die ook bij verdieping in onderwezen wordt. Dat is dan het eerste wat we even onderstrepen. Ja, en dan gaan we nog een keer goed luisteren naar die vraag, die belangrijke vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Daar staat heel wat, gemeente. Daar staat een diepe belijdenis. Daar staat de belijdenis, ik heb naar het rechtvaardig oordeel van God niet alleen tijdelijke straf verdient, en daar zouden we ook eens over moeten nadenken. Wat is dat eigenlijk niet, tijdelijke straf? Allerlei vormen van tegenspoed. Waar ik blijf maar even bij mezelf, of vanmiddag. Maar waar ik zo tegen in opstand kan komen en waar ik me zo tegen kan verzetten. En waarover ik mijn vuisten kan ballen. Allerlei tijdelijke straf. En dan dieper nog en aangrijpender nog, eeuwige straf. Dat is de eeuwige verlorenheid. Dat is die plaats waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitdooft. Tijdelijke straf verdient en eeuwige straf verdient. Dat is wat de vragensteller hier zegt aan het begin van onze zondag. Naar het rechtvaardig oordeel van God heb ik tijdelijke en eeuwige straf verdiend. Diepe belijdenis. En de vraag komt zo op deze zondag naar ons toe. Zijn wij al tot die belijdenis gebracht? Zijn wij al op deze plaats gebracht? Want wij kunnen met onze woorden ook zo snel nog dingen klaarmaken. En wij kunnen zo heel snel zeggen dat we iets niet verdiend hebben. Dat voorbeeld heb ik, dacht ik, wel eens genoemd. Wij kunnen aan een rijk gedekte tafel waar voedsel in overvloed staat, zo heel makkelijk zeggen in het gebed: we hebben dat eten en drinken niet verdiend. Zolang de overvloed ons toelacht, zolang er genoeg is, misschien geen overvloed, maar genoeg, dan zouden we dat nog makkelijk kunnen zeggen. Maar nu als er is niets zou staan, dan wordt het anders. Ook met de tijdelijke dingen nou. Als de dingen ons niet gegeven worden, als de tegenslag komt, en om dan voor God te belijden: Heer, ik heb het verdiend dat u het niet zou geven. Om daar iets van te beleven. En dat ook in geestelijk opzicht voor Gods aangezicht. Gemeente, dat is een vraag. Als de Heere gaat werken in het leven van een zondig mens, en hij gaat een zondaar eerlijk maken, dan werkt de Heere toch altijd hierop aan dat ik dat ga toestemmen. Dat ik voor de Heere ga buigen. Dat al mijn opstand verbroken wordt. En dat ik het ga zeggen met een verbroken hart: Heere, ik heb naar uw rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straf verdiend. En dan is er nog iets wat klinkt in die lange vraag 12. Want er wordt gezegd: is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Dus wat de vragensteller in onze catechismus doet, en ik geloof vast dat de opstellers van de catechismus daarmee iets willen duidelijk maken van, ja, van wat er in het mensenhart omgaat als een mens oog in oog komt te staan met de werkelijkheid van zijn schuld voor God. Maar wat er dan niet alleen gebeurt is dat een mens tot buigen gebracht wordt, maar u ziet ook dat de vragensteller gaat vragen. Dat hij gaat vragen. Hij zegt: is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan? Het is, gemeente, een mens die oog in oog komt te staan met Gods rechtvaardige eisen, met zijn eigen schuld, niet om het even of die verloren gaat of niet. In het verleden is dat wel eens opgemerkt en misschien tot op de dag van vandaag nog wel. Dan wordt het zo voorgesteld dat een mens, ja, eigenlijk helemaal onverschillig wordt onder de vraag of die nog behouden zou kunnen worden. Maar het is een bekommerd zondaar, om het zo eens te zeggen, niet om het even. Hij gaat vragen vanuit de nood: Heere, is er een weg van ontkoming? Kan ik nog zalig worden? Al heb ik het niet verdiend. Al heb ik een schuld die tot aan de hemel reikt. Is er nog een weg, een mogelijkheid, een middel om zalig te worden? Komt u op allerlei plaatsen in de Bijbel tegen. Denkt u eens aan de moordenaar aan het kruis. Die daar hangt, nog maar enkele uren verwijderd van zijn sterven. En God brengt die man op het laatst van zijn leven echt in de schuld. En God brengt die man echt tot buigen. En dan zegt hij het: wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar die moordenaar die buigt niet alleen onder Gods rechtvaardig oordeel, maar die moordenaar gaat ook vragen. Die vlucht en die zegt het tot de Heer Jezus Christus, de middelste kruiseling: Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Daar komt u tegen in de bekering van de moordenaar. Daar komt u tegen na ontvangen genade bij David, Psalm 51. David buigt. Die bekende woorden uit de 51ste psalm: uw gramschap dubbelwaardig. Maar David vraagt ook: gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Buigen en vragen, dat is wat de Heere werkt. En dat is wat we hier ook lezen aan het begin van zondag 5. Nog een keer, het is nodig dat we die dingen in ons leven persoonlijk leren kennen. Wat is het nodig om de Heere daar ook aanhoudend om te vragen? Wat is nodig om de middelen ook te gebruiken om deze dingen te mogen ontvangen? Maar als die vraag dan gesteld is, die diepe vraag, ja, wat zou er dan voor antwoord op komen? Is er een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Met gemeente, met alles wat we tot nog toe over die vraag hebben opgemerkt, is er één woord waar we nog even een streepje onder moeten zetten, want bij dat woord legt de catechismus, om zo te zeggen, kritisch de vinger. Niet zo nadrukkelijk, maar inhoudelijk toch wel. Een middel. Is er een middel om de straf te ontgaan? Laten we eens gaan luisteren naar het antwoord en dan hoop ik straks nog wel terug te komen op dat woordje middel. Het antwoord luidt: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, aan Gods gerechtigheid, of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Dat is een heel opmerkelijk antwoord. Dat is ook een Bijbels antwoord. Het is ook een leerzaam antwoord. Wij hadden misschien iets heel anders verwacht. Als nou iemand deze dingen zou zeggen, zou er nou een middel zijn om zalig te worden, dan zouden wij misschien heel snel zeggen, ik ook hoor. Dan zouden wij heel snel tegen iemand zeggen, ja natuurlijk is dat middel er. En dan zouden we dat aanwijzen en dan zouden we dat aanprijzen. En waarom doet de catechismus dat nou anders? Waarom zegt de catechismus in antwoord op die belangrijke vraag, op die vraag waarvan we van harte hopen dat die bij veel mensen mag leven, maar waarom zegt de catechismus nu, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede? Wel omdat de catechismus in navolging van Gods woord de dingen vanuit God gaat bezien. Kijk, zonde is erg, omdat zonde een kloof maakt tussen God en tussen mij. Maar zonde is nog in een ander opzicht erg. Zonde is bijbels gezien erg. Ja, wat is zonde eigenlijk? Ik heb u vorige week de naam genoemd van Anselmus, de man die dat boekje schreef over waarom God mens werd. Maar in dat boekje geeft Anselmus eigenlijk deze omschrijving van de zonde. En dat is ook een omschrijving waar ik een poos over nagedacht heb. U moet dat ook maar eens in gedachten mee proberen te nemen. Zonde is, zegt Anselmus, God niet geven waar hij recht op heeft. Zonde is God niet geven waar hij recht op heeft. En dan moet ik nog eens terug naar de afgelopen week en naar al mijn gedachten en naar al mijn woorden en naar al mijn daden. Zonde is God niet geven waar hij recht op heeft. Door te zondigen onthoud ik God wat ik hem schuldig ben, waar hij recht op heeft. Door te zondigen tast ik Gods werk en Gods eer in zijn werk aan. En wat de opstellers van de catechismus in die lijn doen is Gods rechtvaardigheid handhaven. Gods rechtvaardigheid eist dat daaraan genoeg geschiede, dat er betaald moet worden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomen betalen. Gemeente, wat wij met elkaar vaststellen, opnieuw vaststellen, dat is dat de catechismus nadrukkelijk aandacht vraagt in het licht en in het verlengde van Gods woord voor de rechtvaardigheid van God. Of als ik het korter zou willen zeggen, voor het recht van God. En wij hebben er denk ik heel snel van gemaakt, dat is, nou ja, dat is een liefhebberij van een paar zware kerken. Of dat is een liefhebberij van een paar zware dominees. Die praten veel over het recht van God. Maar de Bijbel spreekt over het recht van God. En Christus komt in het licht van het recht van God. En het werk, het betalende werk van de Heer Jezus Christus is niet anders te verstaan dan in het licht van Gods rechtvaardigheid. En wij kunnen onszelf ook niet echt kennen dan in het licht van Gods rechtvaardigheid. Deze dingen, gemeente, moeten wij ook leren kennen. Niet omdat ze, nog een keer, niet omdat ze zwaar zijn, maar omdat ze bijbels zijn. En als we van deze dingen nu niet weten, als we nu aan deze dingen zo voorbij gaan, wat is het dan toch nodig om de Heer Jezus Christus te voeten vallen? Want we lezen in Psalm 40 over hem dat hij in de wereld gekomen is, sprekend over het recht van God. Hij kan u en mij zijn recht leren, zijn eis leren. Hij kan onze ogen openen voor zijn rechtvaardigheid. Hij kan mij inwinnen voor zijn rechtvaardigheid. Hij kan mij tot buigen brengen voor zijn rechtvaardigheid. Dat is het eerste. Welke schuld wij hebben. Wij hebben een schuld in het licht van Gods rechtvaardigheid. De schuld van onze zonde. God niet gegeven waar hij recht op heeft. Onze tweede gedachte. Wie er niet betalen kan. Want als die dingen gaan wegen, gemeente. Als die dingen echt gaan wegen op je hart. En u weet of dat bij u het geval is. Of dat het niet zo is. En dan moet het anders worden. Maar als die dingen echt gaan wegen op je hart. Ook dat laatste wat er stond in het antwoord van vraag 12, volkomenlijk betalen, tot de laatste penning toe betalen. Ja, daar gaat een mens proberen om te betalen en dan gaat hij zoeken. En dat ziet u ook in vraag en antwoord 13 en 14. Allereerst vraag en antwoord 13, maar kunnen wij door onszelf betalen? Als ik nu iets ga zien van mijn schuld tegenover God en tegenover Gods rechtvaardigheid en dat God betaling eist en dat er betaald moet worden in mijn leven. Of ik zal straks met een onbetaalde schuld voor God moeten verschijnen en voor eeuwig verloren moeten gaan. Als ik nu in mijn leven moet betalen, kan ik het dan zelf? Dat is de eerste vraag. Dat is een vraag die natuurlijk heel actueel was in de tijd van de catechismus, want de Rooms-Katholieke Kerk leerde dat men dat voor een deel in elk geval zelf kon. Maar u weet wel, de Rooms-Katholiek, de paap, zit ook in ons hart. Wij zijn zo geneigd om zelf te betalen. En dan gaan we dingen in rekening brengen. Wat? Nou, laat ik zo eens een paar dingen noemen. Misschien dat iemand zegt, ik ga proberen om met mijn kerkgang te betalen. Toen we nog in Friesland wonen, heb ik ons een oude vrouw ontmoet en ik vroeg aan haar, hoe is het met u? Zal het goed zijn als u sterven moet? Toen zei ze, ik denk het wel, ik ben mijn leven lang naar de kerk geweest. Dat kan. Dat is een grof misverstand. Maar het kan dat leeft als een betaalmiddel. Het is goed om naar de kerk te gaan. Het is de heilige opdracht die de Heer ons geeft om onder zijn woord te komen. Absoluut, maar het is geen betaalmiddel. Zou het helpen als ik veel bid? Als ik probeer ernstiger na te denken over de dingen. Dat is goed, dat is belangrijk om te bidden. Het is goed om ernstig na te denken over de dingen, maar het is geen betaalmiddel. Het kan mijn schuld tegenover God niet aflossen. Zou het helpen als ik ernstig berouw krijg over mijn zonde? En als ik die zonde met een verbroken hart beween? Wel, ik geloof dat het Bijbels is om te zeggen, het is nodig om berouw te krijgen. Maar het is geen betaalmiddel voor de zonde. En dat is wel een gedachte die we kunnen hebben, juist ook als we zo kunnen vragen, hoeveel berouw is er nu nodig? En hoeveel tranen moet ik nu hebben? Berouw en tranen is geen betaalmiddel om uw schuld af te lossen tegenover God. En als je nu je leven verandert en als je nu goed je best doet en de Heere gaat zoeken. Gemeente, ik wil dat u het allemaal zou doen. Dat we het allemaal zouden doen. Maar het is geen betaalmiddel. Het kan voor Gods gerechtigheid niet bestaan. Ja, maar als ik nu geloof. En als ik nu zo goed mogelijk probeer te geloven. Zonder het geloof zou geen mens zalig worden. Maar het geloof is geen betaalmiddel. Wat zegt onze catechismus? Kunnen wij door onszelf betalen in geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meer? Probeert u zich maar even zo'n berg voor te stellen, gemeente, zo'n berg met zonde. En iedere dag maken we die berg nog weer hoger. En nog weer groter. Hoe moet er dan betaald worden? Catechismus gaat verder. Vraag 14. Kan ook ergens een bloot schepsel, een enkel schepsel betekent dat hier. Een enkel schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt. En we kunnen aan verschillende mogelijkheden denken. We kunnen denken aan een schepsel boven ons, een engel. Er is in het verleden wel eens gedacht aan, zou God niet een engel betaling kunnen laten doen voor de zondaren? En we zouden kunnen denken aan een schepsel onder ons, een dier. Als we denken aan al die offers die er gebracht werden in het Oude Testament, lammeren en noemt u maar op, zou het offer van zo'n dier niet betalen kunnen? We zouden kunnen denken aan een schepsel naast ons, een mens, een ander mens. Zou zo iemand dan niet voor ons kunnen betalen? Het antwoord, en we lezen maar weer verder in de catechismus, antwoord 14, nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Daar wordt eigenlijk gezegd, de mens heeft gezondigd, de mens heeft schuld gemaakt. En de Heere wil de schuld niet straffen aan een ander schepsel dan de mens. Daar kan geen engel voor boeten. Daar kan geen dier voor boeten. Daar kan ook niet, wat ook in de kerkgeschiedenis wel eens naar voren gebracht is, een zondeloos mens die door God geschapen wordt zonder meer voor boeten. Dat kan allemaal niet. De menselijke natuur die gezondigd had, die moet gestraft worden. En er is nog een tweede reden waarom een engel of een dier of een ander mens uw straf, mijn straf, nooit in mijn plaats kan dragen en kan wegnemen. Mijn schuld nooit kan dragen. Waarom is dat? Slot van 14. Ten andere, zo kan ook geen enkel schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. ook dat is onmogelijk. Wie zal er sterk genoeg zijn om de last van de toorn van God tegen onze zonde te dragen? En gemeente, u ziet wat de opstellers van de catechismus hier doen als ze deze antwoorden geven. Ik gebruik dat woord maar eens een keer. Ze snijden af. En de kinderen weten wel wat afsnijden is. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar als je nu met een vriendje aan het fietsen bent en op een gegeven moment dan hou je dat vriendje in en je snijdt hem af, dan wordt hij naar de kant gedrukt. Dan kan hij niet langer op de weg blijven. Nog een keer, dat moet je natuurlijk niet doen. Maar dat is wel wat de catechismus hier doet. De catechismus snijdt hier af. De catechismus snijdt alle mogelijkheden van de mens af. De catechismus laat zien, ik kan niet betalen en een engel kan voor mij niet betalen en een dier kan voor mij niet betalen en een ander mens kan voor mij niet betalen. En dan raak ik, gemeente, vergun me het beeld, dan raak ik van de weg af. En dan kom ik in de nood. Ben u afgesneden, gemeente, van al de mogelijkheden om zalig te worden door uzelf of door een ander schepsel? Niet alleen door de catechismus, maar bent u afgesneden door de Heilige Geest, die het woord, het scherpe, snijdende woord, gebruiken wil om een mens af te snijden op de weg waarin hij zichzelf probeert te behouden. En om hem te brengen op de weg van de middelaar. Want daar werkt de catechismus hier ook op aan. Ze snijdt af om een mens te gaan richten op die ene van wie de psalmdichter het zingt. Gij hebt bij hem een hulp besteld. En we willen dat eerst gaan zingen. Psalm 89, het 9e vers. 89 vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Thank you. Onze laatste gedachte, wie er wel betalen kan. Daar is zondag 5 gemeente op gericht. Om zondaren de pas af te snijden op een verkeerde weg. Op een weg die naar de dood toe loopt. Een weg waarin ik probeer om een middel te zoeken bij mezelf of bij een ander, maar waarbij ik buiten de middelaar om de Heer Jezus Christus zalig wil worden. Kijk, daarom ook is het dat deze dingen ons zo scherp, want scherp is het wel. Scherp is het toch wel, de gerechtigheid van God die gepreekt wordt. De gerechtigheid van God die al het onze afkeurt en al het onze afwijst. Hugo Binning, de Schotse jong gestorven dominee, zegt ergens in een van zijn preken: al zou u, bekommerde zondaar, uw leven nu verdelen in tweeën. De ene helft van uw leven, stel dat je nog 60 jaren zou hebben, je zou 30 jaren onafgebroken huilen over je zonde. In diep berouw, echt berouw. En je zou die andere 30 jaar van je leven volkomen je best doen om de wet van de Heere zo goed mogelijk te houden. Dan neemt Gods recht daar toch geen genoegen mee. Gods gerechtigheid keurt onze middelen af. Allemaal, één voor één. En wat de catechismus doet in navolging van het woord is een mens die probeert om de zaligheid te betalen met zijn eigen betaalmiddelen. Die bedoelde ik. Met zijn eigen betaalmiddelen. De pas afsnijden, de weg afsnijden om op een andere weg te brengen. De weg van de middelaar. Dat is dat grote verschil tussen hoe zondag 5 begon. Vraag 12. Is er enig middel? En met wat voor vraag deze zondag eindigt. Kijkt u maar, vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Ja, dat zal een ander moeten zijn. Dat zal ik zelf niet kunnen zijn. Dat kan een ander mens niet zijn. Dat kan dus mijn man of mijn vrouw of mijn vader of mijn moeder ook niet zijn. Ook niet als die nog zoveel voor mij bidt. Hoe goed dat ook is. Hoe waardevol dat ook is. Je godvrezende grootvader. Die zo'n stempel op je leven heeft gezet. Maar hij kan je niet zalig maken. Er is er maar één. En dat is de middelaar. En u vraagt, vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Gemeente, is dat uw vraag vanmiddag? Wat moeten wij dan voor verlosser of middelaar zoeken? Ziet u hoe de catechismus in navolging van Gods woord eigenlijk de vragen ons wil gaan aanleren? En wat is het een zegen als je die vragen zo mag gaan stellen. Niet alleen de vraag hoe zal ik zalig worden. Natuurlijk, dat is ook een belangrijke vraag, absoluut. Maar ook die vraag hoe zal er nu betaald worden voor mijn schuld. Wat moet ik nu voor een middelaar, wat moet ik voor een verlosser zoeken. En dan wordt het antwoord gegeven. Antwoord 15. Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Er worden, en we weten dat wel, er worden drie eisen genoemd, maar laten we die dingen toch nog even nagaan met elkaar. De eerste eis aan de middelaar is, hij moet echt mens zijn. Net zo mens als u en ik. En wij hebben als mens gezondigd. En wij hebben als mens het oordeel van God over ons heen gehad. We staan als mens schuldig tegenover God. We hebben ook als mens God niet gegeven waar hij recht op heeft. De middelaar die echt verlossen kan, zal ook echt mens moeten zijn. Om de straf te kunnen dragen. Er is een tweede eis die genoemd wordt. Hij moet ook een rechtvaardig mens zijn. Dat betekent hier een mens zonder enige zonde. Zonder enige smet. Volkomen. Zodat hij God kan geven wat wij hem niet gegeven hebben. Weet u het nog? Zonde is God niet geven waar hij recht op heeft. De middelaar zou rechtvaardig mens moeten zijn. Zodat hij als mens, als echt mens, maar ook als rechtvaardig mens aan God kan geven waar God recht op heeft. Zodat hij God zijn eer weer kan teruggeven. En dan de derde eis. Hij moet ook sterk zijn. De middelaar moet sterk zijn. Hoe sterk? Sterker dan alle schepselen. Sterker dan de sterkste mens op aarde. Sterker dan de sterkste leeuw. Hij moet zo sterk zijn dat hij de toorn van God tegen de zonde kan dragen. En kan doordragen tot het einde toe. En kan wegdragen. Dat betekent, hij moet, en dat is het slot van antwoord 15, tegelijk ook waarachtig echt God zijn. Dat is nodig, gemeente. Een middelaar die echt mens is, die rechtvaardig mens is en die echt God is. En dat ook nog eens allemaal in één persoon. En nu Gods aanbiddelijke wijsheid. Dat hij zo zijn zoon gegeven heeft. Want wat de catechismus dan hier niet doet in zondag 5. Dat zou ik toch wel willen doen vanmiddag. Vraagt gij zijn naam. Zo weet dat hij de Christus heet. Zo'n middelaar heeft God gegeven. Dat is iets om je eindeloos over te verwonderen. Als we over een aantal weken, als de Heer het geeft, weer in gedachten komen bij de kribbe van Bethlehem. In de prediking van kerst. God geeft een middelaar die én echt mens is. Én rechtvaardig mens is. Én echt God is. Die God volkomen kan teruggeven waar hij recht op heeft. Die de straf ook kan dragen en kan wegdragen. De Heer Jezus Christus. Gemeente, ik mag hem aan het einde van de prediking, ik mag hem ook aan het einde van deze catechismus aanwijzen. En ik mag hem aanprijzen. En ik mag het u vanmiddag toeroepen. O alle gij dorstigen, kom. Toch tot deze water, gij die geen geld hebt, als je nou alleen maar schuld hebt, een verzondigd leven, een leven dat voor Gods rechtvaardigheid niet bestaan kan, als alles in je leven afgekeurd wordt. Kom toch en koop toch zonder geld en zonder prijs. Deze Heer Jezus Christus is een volkomen middelaar. Dat is wat Paulus schrijft. In de brief aan Timotheus, zoals die het zegt, er is één God. Eén God met wie wij verzoend moeten worden, allemaal. Eén God bij wie er betaald moet worden voor uw en mijn schuld. Laten we dat niet vergeten. Laten we dat meenemen. Er moet betaald worden. Er is één God. Er is ook één middelaar. De mens Jezus Christus. En dan schrijft Paulus erbij, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen, tot een losprijs voor allen. En dat wil zeggen dat er in het werk van de Heer Jezus Christus zoveel ruimte ligt voor de grootste van de zondaren. Om zalig te worden. Wat zou het een zegen zijn als je door de prediking van het woord, misschien ook wel door deze catechismusprediking, afgesneden wordt van die weg waarop je zocht om te betalen. En waarop je putte naar dingen uit jezelf en je vond ze niet en ze werden afgekeurd. Denk aan die vrouw in de hervormde gemeente van Driesem, een dorpje in Friesland. Heel veel jaren voordat ik er kwam, was daar een dominee gekomen die preekte. En hij preekte het woord, laat ik het woord maar een keer zo noemen, hij preekte het woord afsnijdend in het hervormde kerkje daar. En dat deed hij niet om daar de zware dominee mee te zijn, dat deed hij niet om er mensen pijn mee te doen, maar dat deed hij omdat het zijn hartelijke verlangen was dat mensen gegrond en gefundeerd werden in de Heer Jezus Christus. En de zaligheid zouden vinden in hem. En toen was er een vrouw in zijn gemeente en die vrouw werd hoe langer hoe bozer, hoe langer hoe vijandiger. Want alles wat ze meende te hebben, dat werd er afgepakt. En dat werd afgekeurd in het licht van Gods rechtvaardigheid. En toen zei ze het op een zondagmorgen. Nou ga ik nog één keer bij die man. En ze zei het nog wel wat minder netjes. Maar nou ga ik nog één keer bij die man naar de kerk. En dan nooit meer. En in die dienst behaagde het de Heere om alles van die vrouw af te snijden en om haar te plaatsen op die weg met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. En toen zei ze bij zichzelf, wat ben ik toch een dwaas geweest. Dat ik me daar nou zo tegen verzet had. Want het is tot mijn eeuwig behoud geworden. En als ik mijn eigen gang had gegaan en God had me losgelaten, dan was ik bij mijn eeuwige zaligheid vandaan gerend. Maar God is me te sterk geworden om op Christus, die enige middelaar, gefundeerd te worden. En om het te mogen leren. En je leven Christus wordt. En dat je roem Christus wordt. Ik ben wel een arme dwaas, zei die man uit Engeland. En mijn naam is Niemendaal. Maar Jezus Christus is mijn één en al. De Heere geeft het ons, gemeente, uit genade tot eer van zijn naam. Amen. Heere, zo gaf u het ons, dat we mochten luisteren naar het onderwijs van de catechismus. Onderwijs van uw woord, scherp, sprekend over uw rechtvaardigheid. En met de bedoeling om ons hongerig en dorstig te maken naar de gerechtigheid van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, verheerlijk hem toch onder ons. Verheerlijk hem in zondaarsharten. En geef ons maar dat al het onze mag worden afgebroken. En dat wij aan onze kant niets overhouden dan een door uw rechtvaardigheid afgekeurd bestaan. Om als een arme en een ellendige zondaar te mogen zakken en te mogen zinken op de Heer Jezus Christus en op zijn volkomen werk. Heere, verheerlijk het Lam Gods onder ons. En doe het uit vrije genade. Amen. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld van heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45, vers 1 is de slotzang. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.